Welkom bij aflevering 133 van Discours met de Boys. Vandaag blikken we even terug op het afgelopen jaar met enkele interessante momenten. First up, een moment met Rick Torfs waar we het hebben over de menselijke transcendentie.
In die end zit ik ook op uw kamp, hè, waarin ik wel geloof dat er iets overstijgend is. Alleen, het probleem is elke keer als ik dat in zekere mate een kader heb kunnen geven of proberen te capteren of te begrijpen, vind ik altijd een antwoord terug waarin dat uiteindelijk wel... Ja. De mens, zeg maar, essentieel is om dat relevant of nuttig te achten. En dat eigenlijk, als je gaat voorbij wat wij nuttig vinden of onnuttig, ja, of interpretatie, dan heeft het aan zich vaak het antwoord geen nut meer om te bestaan. Ja. Dus ik merk altijd dat er zo'n soort van cynisch fatalisme per definitie terugkomt omdat je alles kunt ontkrachten. Maar daar is natuurlijk een antoniem op het geloof.
Hè, ja. Maar dat de ontkrachting ook vooral voortvloeit uit het opsluiten van het transcendente in het menselijke. Dus er moet lucht zijn, een luchtkoker waardoor je het andere echt ruimte geeft. Bijvoorbeeld, een atheïst gaat doorgaans een heel duidelijk beeld hebben over de God van wie hij het bestaan ontkent. Ja, want hij gaat bijvoorbeeld zeggen, ja, maar God, wat is dat voor iemand?
Dat is niks, hè, of
zo. Ja, hè, dat is bijvoorbeeld iemand die Auschwitz heeft toegelaten of die accepteert dat kleine kindjes sterven aan kanker. Dus een aantal vreselijke zaken. Nu, als je dat zo zegt, dan gaat je om te beginnen God veroordelen omwille van een moreel falen dat hij dat toelaat. En daar zit dan nog een tweede ding onder, namelijk dat hij onmiddellijk kan tussenkomen in de wereld en almachtig is. En daar zitten een aantal heel duidelijke concepten in van God. Dus om God te ontkennen, moet je hem heel goed kennen. Ja. Om hem niet tot die ontkenning over te gaan.
Je moet conceptualiseren. Maar
dat conceptualiseren is altijd heel gebrekkig. Is inderdaad aan de menselijke standaarden verbonden. En zit ook altijd vast, dat merk je direct als je er wel over begint, aan de categorieën van tijd en ruimte. Mm-hmm. Die wij niet kunnen overstijgen. Misschien in de diepste fantasie wel, maar we gaan er heel snel op terug. Dus mensen gaan bijvoorbeeld zeggen, ik ben tegen het hiernamaals, want we gaan ons vervelen. Ja, dat is een concept tijd dat daar dan in zit. Een verveling is pas mogelijk door het bestaan van tijd. En wie zegt dat het hiernamaals, stel dat het er zou zijn, zo werkt. Ja. Trouwens, hiernamaals, de woorden zelf, we bevatten al tijd en ruimte.
Verveling nog een vrij menselijk concept is. Maar het probleem met hiernamaals bijvoorbeeld ook, wat gaat je er doen? Want onze fysieke vorm is aan mij gelinkt. Ik kan niet praten, ik kan niet zien, want dat zijn allemaal zaken die aan het menselijk zijn verbonden zijn. Dus maar dat is misschien een heel ander topic.
Ja, maar dat weten we dus niet. Hè? Dus in die zin denk ik dat Thomas Halik bijvoorbeeld, de Tsjechische theoloog, die zegt dat hij wel gelooft dat het met de mens goed afloopt. En hij denkt, ik denk dat het mooier zal zijn dan we vermoeden. Ook dat is een menselijke constatering. Maar aan de andere kant laat hij het wel open. Hij heeft niet de pretentie om tot de concretisering te komen, waar dan andere, bijvoorbeeld die God straffen omwille van Auschwitz, bij manier van spreken, niet toe komen.
Misschien verder gaand op het concept of hoe dat we het al dan niet overstijgen, is ook wel, dat is eraan gelinkt en in het verleden al vaak proberen te beantwoorden, maar ik bedoel, schietsbied zeker ook een vraag tussen. Maar gelooft je dat er een universele betekenis is van goed of slecht? En we moeten het niet te dramatisch klein bekijken, want we gaan altijd dingen kunnen veroordelen, uiteraard, maar echt universeel.
Nee, daarvoor ben ik te veel tegen moraal. Allee, dan moet ik echt zeggen, dat geloof ik niet.
Maar per definitie is toch ook een soort van Gods wezen relevant voor de moraal, om het dan zo te zeggen, omdat er wel een soort van betekenis is van goed en slecht. Ja. Per definitie zou ik denken dat God relatief universeel is.
Maar natuurlijk, met dat goed en slecht, ik vind juist, bijvoorbeeld, de persoon Jezus Christus had daar toch ideeën over die niet 100% conventioneel waren. Okay. De fariseer die hij erg apprecieerde, anders zou hij er niet zo vaak mee praten, oogste minder lof dan Zacchaeus die in een boom, nog een klein slokje, een boom kroop of zo. Dus dankjewel. Dus al die figuren die wat minder zijn, vaak belastingsadviseurs of zo, die zelf belastingsinners, tollenaars die zelf corrupt waren, heeft hij eigenlijk toch een redelijke sympathie voor in zekere zin. Dus het idee wat ik bijvoorbeeld zeer interessant vind in de persoon van Jezus Christus, is de paradox en de blokkage van de logische oplossingen. Zoals bemin uw vijanden, de laatste zullen de eerste zijn en zo verder. Hè. Dus ik denk dat ook bijvoorbeeld de paradox een plek is van waarheidsvinding. Als je dat natuurlijk ook op de moraal toepast, dan gaat je ook niet tot een simplistisch gegeven kunnen komen, de scheiding tussen goed en kwaad. Hè? Ja. Waarbij bijvoorbeeld fatsoenlijke mensen anderen zeggen hoe ze moeten leven.
Maar je hebt het nu voornamelijk over de scheidingslijn, maar het feit dat we eigenlijk zeggen, goh, de scheidingslijn is vrij grijs, wil wel zeggen dat er extremen zijn. En een extreem zegt wel dat er op een bepaald moment een absoluut ja of nee is. Misschien is dit maar in één enkel geval,
in context,
maar dan nog...
In context.
Waar wordt de perceptie
gereden? Wel, maar, nee, maar het feit dat we nu...
extreem goed beschouwen, kan iemand anders als extreem slecht beschouwen ook natuurlijk.
Ja, maar dan is het geen universeel goed of slecht en dat is een beetje de kern van de vraag. En het feit dat we per definitie nu uiteindelijk ook hebben over scheidingslijnen en zones en een spectrum en een paradox aan zich, wil dan zeggen dat we dingen zien die wel in tegenstelling kunnen staan met elkaar, waardoor dat we eigenlijk per definitie eigenlijk nu al wel zeggen, er is wel zoiets als goed en slecht, het is gewoon zeer moeilijk definieerbaar. Yeah. Maar dan zeggen we niet dat er geen universeel goed of slecht is.
Wel, ik zou toch zeggen, er zit ook ambivalentie in. Ja. En in feite, dus een van de kenmerken waaraan je intelligentie kunt herkennen, is ambivaliteitstolerantie. Hè? En dan kun je zeggen, ja, ik vind dit, maar ik vind ook dit. Ja. En in het goed zit slecht en in het slecht zit goed. En dus als je dan, op den duur wordt dat toch een heel complexe zaak, dat je hermeneutisch in een context moet gaan interpreteren. Maar zo het idee van, ja, de schapen van de bokken scheiden, vind ik enorm moeilijk in heel veel problemen. Ik viel mij bijvoorbeeld op, maar bijvoorbeeld Israël-Palestina of Israël-Hamas op dit moment, ja, dat kunnen beide kanten wat bekijken, dat is complex. Maar Oekraïne-Rusland vinden wij niet complex. En dat is voor mij verdacht. Ja. Ah, wel ja, maar dat niet zo is in een ja, bredere context, is toch verdacht? Dan denk ik, ja, maar het kan toch niet?
Mensen willen te snel gaan naar een beoordeling.
Dat
is reductionisme.
Dat klopt toch niet, op zo'n manier.
Met Regina Sluzny, voorzitter Forum der Joodse Organisatie en ondervoorzitter van het Ondergedoken Kind, hadden we ook een enorm boeiend gesprek. Ze vertelt ons over haar eigen ervaring als ondergedoken kind.
Dus misschien wel interessant voor de mensen die Regina Sluzny niet kennen. Misschien wel even in het kort, wie of waar je bent.
Wel, ik ga naar de scholen. Ik begin bij kinderen van 12 jaar tot de universiteit. Ik ga ook naar organisaties van koppels, van dames alleen, om mijn verhaal te doen van ondergedoken kind. Wat is het ondergedoken kind? Toen de Duitsers hier in België binnenkwamen, was hun doel het totaal Joodse bevolking te elimineren. Dus is er een moment gekomen dat wij uit Antwerpen moesten vertrekken. Mijn ouders, mijn twee broers en ikzelf. En dat wij zijn gaan onderduiken in Hemiksem. En daarom noemen ze ons de ondergedoken kinderen. Want in principe mochten die kinderen nooit buiten komen. Ik heb een uitzondering gehad omdat ik blonde krullen had. En dat iedereen dacht, ze zullen niet weten dat ze ook Joods is.
Ja.
Nooit iemand gehad die gezegd heeft, tja, bent u vol Belgisch of bent u hier geboren of wat dan ook.
Ja.
Dus in de oorlog dacht iedereen, niemand weet dat wij er zijn. Mijn broers hadden zwart haar, die mochten niet uit de kamers, omdat de mensen niet mochten weten dat we ondergedoken zijn.
Ja.
En schijnbaar is er toch iemand die het ontdekt heeft en die ons verraden heeft. Is er dus iemand die moet geweten hebben dat er bij Poldien, dat is de mevrouw van het huis waar we ondergedoken waren, en die is ons gaan verraaien bij de Duitsers die in Hemiksem lagen in de depot.
Ja.
Dat is nu, die depot is nu het stadhuis van Hemiksem geworden.
Ja.
Okay.
En door dat verraad hebben we geluk gehad, want de burgemeester was degene die ons moest komen ophalen.
Ja.
Had een zoontje van een jaar of 12 en die heeft hij naar Charles gestuurd. En Charles is de buurman van Poldien, om te zeggen, ga die mensen verwittigen dat ze zo vlug mogelijk langs de achterkant van het huis moeten gaan vluchten.
Maar we.
En hij is langs voor binnengegaan in het café. Er stonden mannen pinten te drinken, moppen te vertellen. Zogezegd ging hij controleren. En op die tijd dat hij die controle deed, konden mijn ouders, hoe lang? 2-3 minuten?
Ja.
Maken dat ze weg waren. En als Charles bij mijn ouders komt, dan zegt hij, meneer en mevrouw Sluzny, neem u twee jongens, neem mee wat je kunt dragen, want mijn broer na mij was 3 jaar ouder, ik was maar 2,5. De andere was 3 jaar nog eens ouder, dus dat waren 3 kleinkinderen in principe. Hij zegt, en laat de kleinste bij ons, wij hebben een kamer voor haar en we zullen ervoor zorgen. En vinden jullie een goede plek om onder te duiken, dan kun je ze komen halen. Wel, die goede plek is nooit ter stand gekomen, omdat mijn ouders, en dat weet ik van na de oorlog, op 15 verschillende onderduikplekken hebben gewoond gedurende die 3,5 jaar.
Nee.
En ik ben dus bij Anna en Charles gebleven als een heel gelukkig kind.
Ja.
Want ik had een kamer voor mij alleen. Ze hadden geen kinderen. Ze hadden gehoopt van wel kinderen te kunnen hebben. Ik heb nooit meer honger gehad, want als we ondergedoken zaten, hadden wij wel eens honger.
Ideaal is dat, hè. Ja.
Omdat ook iedereen in België, behalve geld om eten te kopen, ook zegeltjes moest hebben. Als je ondergedoken zit, kun je moeilijk naar het stadhuis gaan en zeggen, geef me zegeltjes zonder een adres op te geven.
Mm-hmm.
Dus wij hadden geen zegeltjes. Poldien moest dus eten kopen met de zegeltjes voor 6 mensen met 1 boekje.
Ja.
En dat kwam niet toe. En op de Zwarte Markt was dat 3-4 keren de prijs. Kon niemand niet betalen.
Nee. Maar het moet wel, want anders is het wel verdacht. Hè?
Ja,
een koppel,
natuurlijk.
Een koppel zonder kinderen dat dan plots ineens extra eten moet hebben?
Ja, het verhaal gaat dat er een nichtje van Charles een baby heeft gekregen zonder getrouwd te zijn. En in die tijd was dat natuurlijk heel erg.
Mm-hmm.
Ik weet dat Charles, als hij dat vertelde, dat opnam op een heel erge manier. Alhoewel dat niet waar was, maar mm-hmm. alleen het idee dat er een nichtje van hem een kind zou gekregen hebben zonder getrouwd te zijn, dat was al heel erg voor die mens. En dat de ouders van dat meisje het kind na 2,5 jaar niet meer wilden hebben. En Anna en Charles heel blij waren dat ze meisje konden opvoeden, want ze konden zelf geen kinderen krijgen.
Ja. Okay. Heftig toch?
Ja, heel heftig. En hoe komt het dat Charles en Anna wel wisten dat we ondergedoken zaten bij Poldien? Omdat ik de enige was die uit de kamer beneden op de koer mocht gaan spelen.
Ja, met je blond haar.
En met mijn blond haar.
Ja.
En in de muur tussen de twee huizen was er een gat in.
Ja.
Van voordat wij er kwamen wonen. Ik kon daar dus doorgaan naar de koer van Anna en Charles.
Ja.
En terugkomen. En op een dag dat Anna eten voor haar katten maakte, hetzelfde lekkere eten dat ze maakte voor haar en voor Charles, daar ook lekker, en waarschijnlijk had dat klein kind van 2,5 jaar met honger, ben ik er doorgekropen op het moment dat Anna terug binnenging en ben dat eten gaan pikken.
Van de kat.
Van de katten, maar het was vers eten op een bord dat op de grond stond. Ja, dat was lekker. Ik gaan pikken. Wat ik niet wist, is dat Anna achter het gordijn stond.
Ja.
En die heeft mij gezien. En dat was ons eerste contact. Ja. En vanaf die dag heeft zij mij regelmatig eten gegeven voor mijn ouders, voor mijn broers en voor mij.
Nee. Maar ja, dat is maf eigenlijk. Hè. Als je denkt dat zo een relatie tot stand kan komen.
Ja.
Hè, ik bedoel, je zit bijvoorbeeld gewoon rustig je leven te leven. Ja, rustig is het dan niet allemaal, maar toch. En dan...
Ja.
Ja.
Gewoon omdat zij, de katten waren voor haar baby's, die ze eten gaf. En ja, er komt er eentje, dat was wel een schoon blond kindje, maar ze doet dat niet voor niet. Anna heeft direct begrepen,
wat
dat zijn mensen die honger hebben.
Ja,
want
anders
doet de kind dat niet.
Nee. Met imam Khalid Benhadou denken we na over de impact van godsdienst op mensen, hun dagdagelijks leven en gedragingen. Door het wegvallen van dit kader staat een deel van de bevolking vaak voor de vraag, wat is normaal?
Mijn pleidooi is om het goede leven toch wel veel ruimer te gaan omschrijven. In mijn geval, als gelovige persoon, geloof ik dat je in harmonie moet zijn, in eerste plaats met je schepper, degene die je geschapen heeft, maar ook in harmonie moet zijn met jouw medemens. En dat je die relaties ook moet aangaan. En Europa, sinds de individualisering die er gekomen is sinds de jaren 60 en 70, zie je dat gemeenschapsvorming eigenlijk een beetje verloren is gegaan. Hè. Religie was een belangrijke leverancier voor die sociale normen. Ja, die sociale normen die zijn voor een stuk verdwenen. En vandaag zie je dat mens toch wel hunkert naar een deel te zijn van een gemeenschap. Een mens is een sociale dier, hè, zei Aristoteles al heel lang geleden. Maar dat is ook zo. En ik denk dus dat wij de taak hebben om een gemeenschap te vormen met elkaar. Maar om een gemeenschap te vormen met elkaar, moet je natuurlijk met elkaar in dialoog treden om een common ground te kunnen vinden. Ja, om een gemeenschappelijke basis te kunnen vinden.
En die is er, hè? En die is groot.
En die is er en die is groot, maar die is niet altijd makkelijk...
Ja, evident.
Hard te maken, tastbaar te maken. Want kijk... De discussie, waar gaat het vandaag een beetje over? Hè? Vele mensen zeggen, eigenlijk is onze common ground en onze gemeenschappelijke basis en noemer het mensenrechtenkader. En zolang dat iedereen zich houdt aan de mensenrechten die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan, of in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, of in de grondwet, iedereen die zich daar voor een stuk aan houdt, kan zich al verhouden tot elkaar. Ik denk dat dat veel te weinig is.
Ja, want dat zegt niks over je dagelijks leven.
Dat zegt niks over je dagelijks leven en dat leidt niet per definitie tot echt samenleven. He, want je kan parallele gemeenschappen hebben die naast elkaar leven, die zich allemaal beroepen op hun vrijheden en rechten die in de grondwet verankerd zitten, maar daardoor niet tot een gesprek komen met elkaar. Dus ik vind dat veel te makkelijk en veel te weinig als mensen zeggen, ja, maar het mensenrechtenkader, dat moet onze basis zijn. Tuurlijk is dat onze basis.
Maar wettelijk gezien, niet per se...
Ja, wettelijk, juridisch gezien. Maar maatschappelijk, dat leidt niet tot een maatschappelijke, sterke sociale cohesie. Nee. Daar moet je zelf van onderuit, denk ik, voor een stuk in investeren om mensen bij elkaar proberen te brengen. En daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. Bij gebrek aan sociale normen, bij gebrek aan het feit dat wij er niet meer in slagen om samen dialoog te voeren, aan onze geschillen met elkaar te beslechten, laten we onze samenleving organiseren via juridische normen. Onze wetboeken worden alsmaar dikker en dikker. Hè?
Ja.
Waarom? We slagen er zelf niet meer in om tot oplossingen te komen. Nee. Bij het minste geschil, ik ga naar de rechter, ik ga naar de rechtbank. Nee. Maar ja, als de rechter een uitspraak doet, dan valt die altijd nadelig voor de een of de andere partij. Dus ik denk dat we op zoek moeten gaan naar een evenwicht tussen juridische en sociale normen. En die sociale normen, vroeger werden die geschoeid op een goddelijke leest, op een religieuze leest. Dat is vandaag niet meer. En dat kan volgens mij ook niet meer voor de brede samenleving. Dat kan nog voor mij misschien wel gelden als moslim. Maar ik leef nu eenmaal in een multiconfessionele samenleving. Dus we moeten op zoek naar een manier die mijn eigen religie overstijgt. Van waar moeten die sociale normen komen? Ik denk gewoon van de gemeenschap, van de mensen zelf, die elkaar ergens moeten vinden en samen een synthese moeten maken van, kijk, hier komen we in overeen en hier vinden wij eenzelfde taal om met elkaar in dialoog te treden.
Ah, wel, ik pik daar heel hard op in, want ik denk, ik spreek nu even over Arno en mezelf, wij zijn niet per se, ik ga het noemen, standaard gelovig of zo. Ik zou mezelf omschrijven als niet gelovig, maar wat ik heel hard merk, en het is maar een idee, maar dat is wel, godsdienst was heel hard, zeg maar, het kader van, hoe moet je gedragen, hoe moet je leven, hoe moet je eigenlijk omgaan met jezelf. En sinds dat verdwijnen van dat kader, merk je dat eigenlijk die vrijheid, dat niet iedereen erin slaagt om daarmee om te gaan. Ja. En dan is het eigenlijk ineens van, wat zijn eigenlijk mijn normen en waarden? Wat betekent allemaal? En het nadeel aan dat is, als je die zoektocht telkens als individu moet doorgaan, wat vaak gebeurt en kan tot goede dingen leiden, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Het is zeker oké als er eigenlijk een kader wordt geboden, waar dat je dan nog een beetje je eigen interpretatie zoiets opvoert, maar dat basiskader, zoals je zegt, dat is er echt niet meer.
Ja.
En dat is een probleem, want dat leidt ertoe dat er belangrijke basisnormen en waarden niet meer echt gedeeld worden. Zoals, dat is een heel high level woord dit wat ik nu ga gebruiken, maar respect. Ik vind respect is gewoon... We kunnen er allemaal samen zitten. Hè. Jij drinkt waarschijnlijk geen alcohol of whatever. Wij drinken dat nu wel, maar dat maakt niet uit. We kunnen hier gewoon rustig zitten, we kunnen rustig babbelen. We gaan subiet waarschijnlijk over een aantal dingen niet eens in elkaar, maar dat maakt niet uit. We gaan nog steeds supergoed gezind zijn. Het ding is, onze geschillen gaan niet onze relatie beïnvloeden.
Ja. Ja.
En dat is zo belangrijk, dat je een relatie kunt hebben met elkaar, los van meningsverschillen of kijken op de wereld. Integendeel, dat maakt je relaties net boeiender.
Er zijn gewoon verschillen in de wereld. En als je dan mixes maakt van mensen met andere overtuigingen, dan sluit dat net mooi uit aan elkaar aan. En dat is hetgeen dat we misschien terug wat meer moeten opzoeken. Ja. In plaats van allemaal met uw gelijksoortigen samen te zitten en dan te botsen met anderen.
Ja. Voilà, wel, de natuur van de mens is dat natuurlijk mensen gaat opzoeken die een beetje op hem
uiteraard.
Gelijk, En door de diversiteit die we nu kennen in onze samenleving en de pluraliteit, dat stelt ons natuurlijk voor een heel grote uitdaging. Dat is geen evidentie, hè? Dat is een werkwoord. Pluraliteit, diversiteit, dat is een werkwoord, dat is work in progress. Want dat betekent dat je vraagt aan mensen om te kunnen omgaan met wat we noemen de cognitieve dissonantie. De onaangename sfeer en spanning die optreedt op het moment dat je mensen ontmoet die plots helemaal anders in het leven staan. Die plots een hele andere wereldbeeld hebben en op dezelfde manier overtuigd zijn van hun waarheid zoals jij daarvan overtuigd bent. Dan denk je van oei. En dat creëert een onaangename sfeer. En sommige mensen willen dat ontlopen of willen dat ontwijken en willen daardoor het gesprek niet meer aangaan of elkaar niet meer tegemoet treden. Maar ik denk dat we door die fase heen moeten. Als wij geloven dat diversiteit een realiteit is, en volgens mij is het de realiteit, je kan dat ook niet meer wegdenken, je kan dat niet meer terugdraaien, dat is er gewoon. Dus we moeten ermee aan de slag gaan. En ook al zal dat een onaangename sfeer soms creëren, Omdat je soms mensen ontmoet waarvan je denkt, oei, dat spanningsveld tussen identiteit en alteriteit, hè, is een heel bekende in dialoog. Omdat je aan de ene kant zegt, ja, maar ik ben wie ik ben, dat is mijn identiteit, maar door de ander tegemoet te moeten treden, kan mijn eigen identiteit daarin verwateren. En door die spanning blijf je daar soms van weg. Hè? Terwijl ik denk, dat hoeft niet.
Ja, maar je moet het niet zien als verwateren.
Ja, als je eigen verrijk. Daarom ook in de pedagogie noemen we dat de crossing over. Dus je maakt de oversteek naar de ander, die een eigen referentiekader geeft. Je komt daar aan bij die ander als uitgenodigde, als gast om te luisteren. Hè, terwijl de andere de geprivilegeerde getuige is van zijn eigen beleving. En hij vertelt daarover. En dan maak je de coming back home. Dan kom je eigenlijk naar huis om je eigen daarmee te verrijken. Je eigen vooronderstellingen terug in vraag te stellen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling.
Absoluut.
En vele mensen slagen daar niet altijd in. En proberen dat zoveel mogelijk te ontwijken om niet met die onaangename sfeer te kunnen omgaan. En soms kan ik daar wel ergens begrip voor opbrengen. En mensen moeten daar soms ook in begeleid worden. Hè? Als mensen die spanning voelen van ik dreig hier mijn identiteit te verliezen en daardoor ook mijn houvast en daarom wil ik niet te veel in contact komen met anderen. Ja, je moet dat ook serieus nemen, dat gevoel. Mm-hmm. Hè? Dat leeft vandaag in Europa. Door de influx van migranten en vluchtelingen en islam en de moslims enzovoort, merk je dat Europa meer dan ooit wil definiëren wie zijn wij. Want identiteit na de Tweede Wereldoorlog, dat was geen issue meer. Hè? Want de identiteit, dat heeft geleid tot de gruwels van de Tweede Wereldoorlog. Dat is allemaal vies. Wij hoeven niet meer te weten wie dat we zijn. Postmodernisme, alles gedeconstrueerd. En toen kwam de islam binnen, die blijkbaar nog wel wist waar zij voor stonden. En dat stelde Europa ook voor een uitdaging van, moeten we niet opnieuw gaan definiëren wie we zijn? Dus die identiteit terug op de voorgrond gaan plaatsen. Bij de moslims zie je dat hetzelfde. Hè? Zij doen dat ook uit een zekere... het kiezen voor een soort van houvast. Men ziet de complexiteit van de samenleving. Men kan de complexiteit van die samenleving moeilijk doorgronden. Er komen allerlei stormen op ons af. Technologische, economische, politieke stormen. En heel veel mensen hebben niet het navigatiesysteem om tussen die stormen heen te kunnen navigeren. En dan kiezen zij natuurlijk wel voor een heel mooie, afgeleide, afgebakende identiteit die heel simplistisch is, maar die tegelijkertijd heel uitsluitend exclusief kan zijn en ook gevaarlijk kan zijn. We hebben dat gezien met de uitwassen van de islam, waartoe het allemaal kan leiden. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we gewoon elkaar tegemoet treden, niet de schrik moeten hebben dat we daardoor onszelf daarin verliezen, maar dat we door dat proces, dat daar een soort van socialisering gebeurt, waardoor er een synthese uit kan voortkomen die ons opnieuw tezamen definieert.
Ja, exact.
Met Jelle Kleijmans spraken we over de liefde in zijn breedste zin. Hij geeft ons zijn visie over de invulling van romantiek.
Dus een beetje het voorgeschotelde wat je er straks aanhaalde, van en je moet samenwonen en trouwen en een huis en een tuintje. Is dat liefde of zijn er andere begrippen dan inderdaad meer waarde geven?
En ik denk voornamelijk over wat ik dan noem het praktisch werkbaar model in waar een relatie al dan niet is. En vandaag geeft hij inderdaad al die connotaties dat je zei, hè, van je moet samenwonen, je moet X, Y en Z. Dat is ook een beetje misschien een afgeleide van het huisje-tuintje verhaal, als je het zo wilt categoriseren. Maar ik vind dat heel interessant, want je merkt inderdaad als je met een andere persoon aan de tafel zit, om het zo droog te zeggen, hè, of je leeft een relatie, dat je eigenlijk vrij snel op een punt komt waarin dat je merkt, relatie is niet zo'n objectief begrip als je denkt. Je moet echt overeenkomen wat dat betekent.
Ja.
En je kunt in general zijn er wel grote krijtlijnen, maar ook hoe leeft je dag, hoe moet je verhouden met elkaar, hoeveel aandacht heeft de andere persoon nog, wat voor aandacht is dat, wil ik dat. En dat zijn wel van die super complexe, rationele, saaie vragen die misschien de romantiek eruit nemen, maar het zijn wel dergelijke vragen die vaak zo tonen van inderdaad, er is wel een verschil tussen hoofd en hart, om het heel simpel te zeggen. En die mismatch is herkenbaar.
Ik denk ook dat mensen van onze generatie daar natuurlijk nog meer mee bezig zijn dan de generatie van onze grootouders. Dat was heel helder. Je koos voor iemand, liefst vroeg in je leven. En dan was dat, te nemen of te laten, dat was het. Dat was uw keuze. Ja. Mijn grootouders in Puurs, zijn in het katholieke Puurs, hier ook niet zo ver vandaan, zijn in 68 gescheiden. Dat was een van de eerste koppels in Puurs. En dat was echt, dat heeft heel mijn vader zijn leven beïnvloed, want dat was not done, dat deed je niet. Mm-hmm. Dat was in band, je werd plots waren in de band van de kerk, of wat was het nog allemaal. En dat heeft van mijn vader een gigantische atheïst gemaakt. Maar zo, dat deden niet, je bleef samen en wat de redenen ook waren. Ja. Dan de generatie van mijn ouders hebben daar al een heel andere kijk op ontwikkeld, maar wij zijn volgens mij nog meer geconfronteerd met wij willen alles in het leven. Want we weten
alles is ook mogelijk, hè?
Alles is mogelijk. Je wilt ook alles. Je wilt jezelf ook alles
Je zegt van, ja, maar ik leef maar één keer. Dus dat, ja. die FOMO, mm-hmm. Fear of Missing Out, heb ik ook wel voor een groot stuk. Ja. Maar hoe ouder ik word, hoe meer dat je ook wel merkt dat er een verschil is tussen ik wil alles, maar soms toch ook een soort van berusting vinden bij andere mensen. Want je kunt natuurlijk niet iedereen in de wereld leren kennen. En je kunt niet overal in de wereld geweest zijn. Dan kun je nog een grote globetrotter zijn. Er zijn altijd plaatsen waar je niet geweest bent. Ja. En dat is ook voor mij dan toch ook een strijd. Want je wilt alles, maar eigenlijk ook net
keuzestress, niet. Keuzestress, een beetje.
Keuzestress, dat is ook zoiets. Maar ik vind dat wel ongelooflijk. Dat zij niet erin geslaagd zijn om elkaar... We zijn nu 6,5 jaar verder. Terug op een heel andere manier tegen te komen. En vooral, en dat wil ik nog zeggen, ik had dat al lang, het gevoel, is dit het nu? Dat had niet per definitie iets met haar te maken, maar ik denk, ja, dus nu ben ik klaar. Kinderen nog, dat is juist, dat kan nog.
Ja, is er een paar checkpoints.
Voilà. Maar, En ik schaamde mij daar ook een beetje over. Van, ja, ik zit met een intelligente vrouw, een pracht van vrouw, we hebben een leuk leven. Wat is nu eigenlijk het probleem? En dan las ik plots zo wat boeken, van bijvoorbeeld Alain de Botton, Esther Perel, die Amerikaanse Belgische seksuologe, die schrijft in een bepaald boek van, wij denken, uw partner hier in het Westen moet alles kunnen, moet uw beste vriend zijn, moet de beste persoon zijn in bed, moet de beste moeder of vader zijn, je moet geweldige vrienden hebben, moet ook nog eens wat geld binnenbrengen. Zo. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat zijn mensen die elkaar, die alles vinden in elkaar, dat zijn uitzonderingen. Ja. Maar wij willen nog altijd toch heel graag geloven in die uitzondering. Ja. Ik ook nog ergens stiekem van binnen. Ja, dat is de strijd die ik heb. Terwijl, dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. En bijvoorbeeld wat wij met twee hebben gedaan is, dat is ook wel via, ik ben daar ook niet beroerd op, maar we hebben ook wel op een bepaald moment, wist ik het niet meer zo goed, een therapeut leren kennen, die mij ook wel heel goed op weg heeft geholpen. Te zeggen, maar je kunt ook zeggen bijvoorbeeld, maar dit was allemaal tussen ons nog wel heel goed, laat ons dat vooral heel koesteren. Mm-hmm. Het is niet omdat jij mijn ex zei, dat ik plots...
Ja, dat je dood bent voor elkaar.
Voilà. Mm-hmm. Ja. En dat zijn wij gaan toepassen en dat heeft voor ons alleen maar heel veel positiefs teweeg gebracht. En heeft ook heel veel zaken hersteld die een beetje kapot waren of wat dood waren of... alleen willen mensen nu altijd weten, ja, maar zijn er dan samen? En voor mij is dat een irrelevante vraag. Mm-hmm. Ik denk, maar nee. Wij zijn heel belangrijk in elkaars leven. En wij hebben dagelijks contact. En als we elkaar zien, is dat heel erg intens en is dat waardevol. En waar je soms als koppel, ja, je ziet elkaar elke dag en dan... Op den duur wordt dat gratuït, wordt dat normaal en vergeten.
Dat is zelfs frustrerend. Hè?
Ja, soms ook waarschijnlijk wel eens. Ik heb er wel eens genoeg van, wat ook heel menselijk is. Maar wij hebben dat nu wij waren echt.
Ja, maar het is meer een keuze terug geworden in plaats van een moeten misschien.
Dat is het zeker. En dat maakt dat je elke dag zegt, ja, ik zie u graag. Ja. Alleen merk ik, iedereen wil dan weten, ja, maar wat is dat dan? Ja. En dat is moeilijk.
Dat is ook, denk ik, heel persoonlijk. Hè? Dat is toch geen antwoord... Of geen recept voor iedereen.
Nee, en vooral dat wij ook heel autonoom zijn. Ja. We hebben zoiets van, leef je leven. Hè. Mm-hmm. Maar ik ben er een beetje bij betrokken en zij bij mij, maar leef je leven. Mm-hmm. Er is geen... Niet van, maar je moet nu wel dit en dit en dit. Er zijn geen voorwaarden meer. Dat is ook zoiets gek. Ik heb gemerkt dat onvoorwaardelijke liefde, dat is voor ons zo... We zeggen, dat is de mooiste liefde. Dat is een onvoorwaardelijke liefde. Maar de meeste mensen die dat uitspreken, die weten niet wat dat woord wil zeggen. Ja. Want onvoorwaardelijk wil dus zeggen, er zijn geen voorwaarden. Ja. Mm-hmm. Dus als ik morgen zeg, ik ben 2 weken weg, dan wil dat dus zeggen dat die andere persoon zegt, oké, is prima. Mm-hmm. Want er zijn geen voorwaarden.
Ja.
Maar het feit, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Dus je ziet maar hoe dat wij ook een soort romantisch beeld hebben gecreëerd, dat prachtig is en mooi is, maar waar ik van denk, en niet alleen ik, dat soms romantiek maakt de dingen soms ook wel heel erg ingewikkeld. Mm. En... maakt romantiek is ook een beetje bovenmenselijk. Ik denk dat wij niet... Dat er weinig mensen in staat zijn om het helemaal te doen, zoals wat de romantische regels...
Nee.
Dat is te moeilijk, omdat wij niet zo zijn
geprogrammeerd. We leven niet in een film uiteindelijk.
Hè? We leven niet in een film.
Vervolgens een leuk moment uit de aflevering met Jean-Paul van Bendegem. Hij is professor wiskunde en filosofie aan de VUB en hij geeft toelichting bij de oneindigheidsparadox van het Hilbert Hotel.
Het Hilbert Hotel is een verhaal bedacht geweest, waarschijnlijk door George Gamow. Op basis van een idee van Hilbert om de laagste oneindigheid, zijnde de oneindigheid van de natuurlijke getallen, daar zijn ze weer, om dat te visualiseren. En gestart met een hotel. Dat hotel heeft oneindig aantal kamers. Die kamers zijn genummerd. In de zin dat, geef mij gelijk welk getal, dan is er een kamer met dat getal als kamernummer. Ja. Er is een centrale receptie, dat is wel van belang. En liefst een wiskundige als receptionist, want anders wordt het een probleem. En de uitgangspositie is, het hotel zit vol.
Nee, wacht, ik denk dat ik nog één ding vergeten te zeggen. De receptie kan naar elke kamer tegelijk een bericht sturen.
Ja, inderdaad. Ja, dank u. Dat zijn technische aspecten.
Ja, maar wel belangrijk.
Dank u wel. Nee. Het verhaal moet correct zijn. De uitgangspositie is, het hotel is vol in de betekenis dat er geen lege kamers zijn.
Ja. Ja.
Nu komt er iemand aan de receptie en die vraagt, heb je een kamer voor mij? Ja, een normale mens zou natuurlijk antwoorden, ah nee, het zit vol. Maar die zegt, ja, dat is geen probleem. En wat doet hij? Dankzij die centrale receptie en die omroepmogelijkheid, zegt hij, wil iedereen één kamer opschuiven. En iedereen kan dat doen, want voor elke kamer is er een kamer die erop volgt. Daardoor komt kamer 1 vrij, prima. Dus de mens zit erbij en het zit weer vol. Ja. Dat vind ik fantastisch. Komen er nu 100 mensen? Oké, zelden truc, hè. Voor elke eindige aantal mensen dat binnenkomt, no problem. Maar nu, er komt een busje af met daarin een oneindig aantal mensen.
Ja.
Gaat dat? En dan ben je toch geneigd om te zeggen, ja, nee, dat is uitgesloten. Hè. Dat kan toch niet, enfin. Maar jawel, want de receptionist vraagt, wil iedereen opschuiven naar de kamer met het dubbele nummer?
Ja.
Dus alle mensen die in het hotel zitten, verhuizen nu naar een kamer met een even nummer, want het is maal 2. Daardoor komen alle oneven kamers vrij en dat zijn er oneindig veel. Dus die mensen kunnen er allemaal bij. Nu kun je zeggen, ja. Maar als er nu een hele rij busjes komt, met in elk busje een oneindig aantal mensen, dan dat is geen probleem, je moet ze één na één afwerken. Maar het zit weer vol. Oké, een oneindige rij van busjes, met in elk busje een oneindig aantal mensen. Dat kan toch niet, hè? Dan zeg je, je kunt gebruik maken van bijvoorbeeld het feit dat er oneindig veel priemgetallen zijn. Die alleen maar priemgetallen alleen maar deelbaar door zichzelf en door één. En wat je dan zegt is heel simpel. Je zet al die busjes op een rij en je zegt, jullie zijn busje nummer 3. Dat is het eerste priemgetal na 2. Jullie zijn 5, 7, 11, 13. Met andere woorden, je kent aan elk busje een priemgetal toe. En dan zeg je, oké, voor de mensen in de bus, jullie nemen nu alle machten van dat priemgetal. Dus de bus 3, dat zullen de mensen zijn met 3, 9, 27, 81, 243 enzovoorts. En dan zeg je, oké, en nu één voor één komt je naar binnen. De mensen die erin zitten, aan die mensen vraag je, oké, wil iedereen opschuiven naar de machten van 2? Dus die van 1 verhuist naar 2, die van 2 naar 4, die van 3 naar 8, 2 maal 2 maal 2, enzovoorts. Die een bus van 3 kan erbij, die van 5 kan erbij, iedereen kan erbij.
Ja.
Nu, uiteraard zou je zeggen, ja, maar wacht, is er dan geen mogelijkheid dat 2 mensen in dezelfde kamer terechtkomen? Dan zeg je, nee, want als dat zou gebeuren, dan moet de macht van een priemgetal, want die komt uit die bus, gelijk zijn aan de macht van een priemgetal uit een andere bus.
Ja.
Maar dat kan niet.
Ja.
Want als je zegt 5 tot de zoveelste moet gelijk zijn aan 7 tot de zoveelste, ja, dan moet 5 7 delen of 7 5.
Ja, maar dat
kan niet. Dat zijn priemgetallen. Ja. Dus er is geen overlapping. Ze kunnen er allemaal in.
Ja.
En terst van al, er zijn oneindig veel kamers vrij.
Ja.
Want alle kamers met een samengesteld nummer. Kamer 6, dat is 2 maal 3. Dat is geen macht van 2. Dat is geen macht van 3. Dus die staat leeg. Hè. Dus er zijn oneindig veel, oneindig...
Nee, kamers is dat?
Ja, oneindig aantal mensen bijgekomen en je hebt nog steeds een oneindig aantal kamers vrij. En wat dan de receptionist moet doen, is heel simpel. Oké, iedereen is nu binnen, allemaal naar buiten. En voor nu een mooie rij, en komt nu binnen en je vult 1, 2, 3, 4, 5 en je hebt terug de beginsituatie. En dan denk je... En ik heb mij ooit geamuseerd, zoveel jaar geleden, om te denken... Zou er een mogelijkheid zijn om een hotel te bedenken waar je iets kunt doen dat je niet kunt doen in het Hilbert Hotel?
Nee,
dus kan het Hilbert Hotel te klein zijn? Ja. En het antwoord is ja, het kan te klein zijn. Okay. Je denkt, allee, daar krijg je toch alles in. Maar dan moet je een ander hotel bedenken. Ik heb het dan maar het Paradijs Hotel genoemd. Het idee is dat je nu een ander beeld moet hebben van het hotel. Namelijk...
Misschien even heel kort op het Hilbert Hotel. Van, wat was daar een beetje het punt dat daardoor gemaakt wilt worden?
Om te laten zien dat die zeer paradoxale eigenschappen van oneindigheid... Ik bedoel, dat je een hotel dat vol zit... dat daar nog een oneindig aantal mensen bij kunnen. Mm-hmm. Dan denk je van, wat? Dat kan nu toch niet? Mm-hmm. Dat je zegt, nee, sorry, dat is effectief wat die wiskundige oneindigheid betekent.
Ja.
Dus bij wijze van spreken, leer er maar mee leven. Hè? Want zo steek het in elkaar. Mm-hmm. En dat is zo contra-intuïtief.
Ja. Maar niet helemaal, want je hebt de fout gevonden.
Wel, als je een hotel hebt... je hebt een firma. Ja. En die firma heeft een oneindig aantal werknemers. Mm. En wat zij graag willen doen, is dat hotel, het Hilbert Hotel, afhuren. Zodat ze daar in het weekend kunnen samenkomen om te vergaderen. Maar om te vergaderen wil dat zeggen dat een eindig aantal... Of nee, het hoeft niet eindig te zijn. Dat een aantal werknemers moeten kunnen samenkomen om te kunnen vergaderen.
Ja.
En wat ze vragen aan dat hotel is, kunt je al kamers voorzien... voor elke mogelijke keuze van kaderleden, of van de werknemers, pardon, om daar te kunnen vergaderen. He, dus als iemand zegt...
Je bedoelt combinaties van specifieke werknemers.
Ja, dus alle mogelijkheden. Dat
maar
allemaal...
niet per se qua volume beperkt, of wel?
Nee. Dus als er mensen aan de receptie komen die zeggen, dit zijn de werknemers 1, 18, 135, 287 en 3822... Wij zouden graag willen samen vergaderen. Heb je een kamer voor ons?
Maar is een kamer ook oneindig groot of is die beperkt in grootte?
Ze moeten een oneindig aantal mensen kunnen... Dus ja, dan moeten we iets technisch vinden dat je ze kleiner kunt maken. Hè? De eerste die binnenkomt blijft, een tweede is de helft, de volgende is een vierde, de volgende een achtste. Dan kunnen ze zonder probleem in. Je gaat ze niet meer horen, dat is een andere kwestie. En dan moet je versterking voorzien.
Uit de mouw komt dat hier, gelogen. Ongelooflijk.
En als je dat dus wilt doen, dan zal het niet lukken. Omdat er een groep kan voorkomen die, waarvoor je geen kamer kunt bedenken. En dat is zeer eigenaardig.
En waarom niet?
Welke groep dan?
Neem aan dat die receptionist zijn werk heeft gedaan. Ja. Of haar werk heeft gedaan. Dus aan alle kamers hangt er een briefje. Deze kamer is voorzien voor werknemers die als die daar willen vergaderen. En nu komt er iemand aan de receptie die zegt van, ja, ik zou graag eens een grapje willen uithalen met de rest van de gasten hier. Ik zou een heel bijzondere vergadering willen beleggen. Namelijk een vergadering die daar bestaat dat, om te weten of dat, neem nu werknemer nummer 10, in die vergadering zit, dan gaan we naar kamer nummer 10. We kijken aan het briefje dat aan de deur hangt. En als 10 daar niet bij zit, dan komt die in die vergadering terecht. Noem het maar de zotte vergadering.
Mm-hmm.
Dus om te weten, zit iemand erin, dan gaat je naar de kamer met het nummer van die werknemer om te kijken, staat die erop? Als die erop staat, nee, dat niet. Staat die er niet op? Oké, dan zit die in de zotte vergadering. En nu vraagt de receptionist, en voor de zotte vergadering, waar kunnen wij naartoe? Dan moet die receptionist zeggen, dat gaat niet. Dat kan niet, sorry.
Omdat alle kamers voorzien zijn op die eerste logica.
Want neem eens... Huh? Die moet een kamer krijgen. Huh? Neem aan dat kamer 1000 is.
Huh?
Kijk nu naar werknemer 1000. Zit de werknemer 1000 in de zotte vergadering of niet? Wel, wat gezegd is, dan moeten we naar kamer 1000 gaan kijken en zien, staat hem daarop. Huh? Als hij erop staat, mag hij niet in de zotte vergadering zitten.
Huh?
Dus moet hem van die lijst weg.
Huh?
Maar daardoor is hij nu iemand die werknemer 1000 zit niet in kamer 1000.
Mm-hmm.
Dus moet hij er wel bij.
Ja.
Dus hij moet eruit, hij moet erin, hij moet eruit, hij moet erin. Dus moet hij een sukkelaar zeggen, sorry, maar ik heb geen kamer voor u.
Ja.
Dat is de fameuze paradox van Russell.
Ja. Ik snap ze semi, maar dus... ik denk dat dat goed genoeg is.
Ja.
Nobelprijs genomineerde zuster Jeanne de Vos maakt op haar 87-jarige leeftijd nog even de tijd vrij om met ons in gesprek te gaan. Ze vertelt over hoe ze het National Domestic Workers Movement heeft opgericht.
En daar kreeg ik het gevoel dat vrouwen en kinderen altijd de grootste slachtoffers zijn, ook in oorlog.
Uh-huh.
Mannen sterven, maar vrouwen moeten terug heel dat leven heropbouwen met al de mogelijkheden die nog blijven en de rampen die achterblijven. En kreeg ik het gevoel, ik wou wat doen voor vrouwen en kinderen. En het was algemeen gekend, huisarbeid in India was iets, een beetje gelijk hier vandaag, mensen zonder papieren. Geen rechten, niet weten van wat overleven, geen woon. En dat waren meestal vrouwen en kinderen die vanuit dorpen, omwille van hongersnood, omwille van rampen, omwille van gevechten,
slechte levensomstandigheden.
En begonnen te overleven met uw trottoir te borstelen. Ja, en dan te vragen voor een boterham eten. Ja. Dus echt overleven. En iedereen wist dat. En iedereen zei, daar moeten we toch iets aan doen. Dat kan toch niet meer. En wij waren met drie zusters in een klein gemeenschap. En we zeiden, kijk, we gaan daar toch iets aan doen. We gaan die een keer samenroepen. En een keer luisteren naar hen. Misschien gaan zij ons vertellen hoe dat zij het ervaren. En wat dat zij het meeste als pijnlijk aanvoelen. Want we wisten, het was een onmenselijk leven. Plus, het was nog echte slavernij. Ja. Ook nadien officieel erkend als slavernij in 1991. En wij nodigden ongeveer een 800 tot 1000 huisarbeidsters uit op een zondag 5 uur. Op die vergadering komen er 7 naartoe, geen 100. Want de anderen hadden schrik. Moesten ze komen dat ze hun werk kwijt waren en zo. Dus niet buiten spoor lopen om zeker uw dingen te houden. En we beginnen die vergadering met te zeggen, we gaan een keer naar elkaar luisteren hoe dat we dat ervaren. En één vrouw schiet in een ruzie met een tweede, want die had haar werk afgenomen en zij had 5 kinderen. En die kinderen huilden van honger 's avonds. Dus geen eten voor hun kinderen. En ondertussen krijg je zo het gevoel, en dat is eigenlijk het begin van de actie, u laat raken. Ik was aan mijn stoel genageld aan het luisteren naar die ruzie. Maar dan de inhoud. De honger van hun kinderen. Voor vrouwen die 's morgens om 5 uur beginnen werken tot 's avonds laat 9 à 10 uur. En die hun kinderen moeten slapen leggen met honger. En met 3 zeiden wij, oh, maar dat kan toch niet. Hè? Ik zeg, maar laat uw kinderen naar school gaan. Dan hebben ze maaltijd. Dat is gelijk eten, maar het is een maaltijd. En de reactie was van alles even gelijk. Je hebt goed zeggen, maar wij hebben geen huisnummer. En als je geen huisnummer hebt, kunnen je kinderen niet naar school. Heb je geen rotzoomkaart? Heb je geen recht op water? Heb je geen... Denk dan mensen zonder papier.
Dus je hebt geen woonstijl eigenlijk.
Helemaal niets. En de 2 anderen zeiden onmiddellijk, ja, maar wij koken smiddags dubbel. Laat je kinderen komen, wij delen ons eten. Daar was ik 100% mee akkoord. Ja. Maar ik had zo'n gevoel, ik voel nog altijd die reactie. Ik zeg, maar dat kan niet, hè. Dus eigenlijk een verzet. Ik zeg, dat kan niet. Dat vrouwen werken en geen loon hebben voor hun kinderen, tenminste voor hun kinderen, eten te geven. Ja. Daar moeten we iets aan doen. Ja, maar moeten we iets aan doen? Ik zeg, wat denkt je al? Ja, ze wisten van niets. Ja. Hoe krijg je kinderen in school? Ik zeg, weet je wat, we gaan alle dagen samenkomen aan een paal, en dat stond op de markt, om 5 uur. En zorg, tussen 5 en 6 gaan we naar de scholen, we gaan naar de kerk, we gaan naar de municipaliteit, we gaan naar de politieke partijen, we gaan naar volksvertegenwoordigers, we gaan naar alle mogelijke middelen om zeker te zijn dat uw kinderen in school geraken. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben s'avonds, zijn we terug, ik zeg, ik ga daar alle dagen alleen staan. Hè. Jongens en Lazar, ik ga ze al zeker mee, dat je niet alleen bent. En ik moet eerlijk zeggen, alle dagen waren het daar op zijn minste 5 van die vrouwen. Doodmoe, maar eten voor hun kinderen, dat was het doel.
Ja.
En na 10 dagen waren hun kinderen in school, een beetje op bidden en smeken, maar zij waren bewust niet van de 1000 andere huisarbeidsters in dat dorpje, in dat stadje. Want toen zei de Wereldbank, en dat zal misschien een beetje hoog geschat zijn, dat India 92 miljoen huisarbeidsters had. En dat zou kunnen, dat is 1 op 14.
Dat was toen nooit.
Want zij hebben geen opvang voor ouderen, ze hebben geen kinderopvang. Dus een vrouw die uit gaat werken, heeft iemand nodig, al is de kind, om voor de baby te zorgen.
Hier is een nanny een luxe, maar daar is het eigenlijk een beetje noodzakelijk om te kunnen gaan werken, et cetera.
Ja, inderdaad. Ja. En de volgende vergadering zei, we gaan nog een keer samenkomen. En zij komen terug, maar ze waren al mee in de 30. En ze hadden een andere groep bij waar dat drinkwater afgesloten was. En opeens, op een maand tijd, hadden wij 7, 8 groepen die samenkwamen, die aan het zoeken waren rond iets dat hun eigenlijk ter harte gaan. En toen kwamen ook veel mensen die zeiden, maar ik had ook iets willen doen. Kan ik wat doen? Nu dat jij bezig... Ik wist niet hoe beginnen. Nu dat jij bezig bent, doen we mee.
Ja.
En is dat tamelijk snel uitgegroeid naar verschillende staten, zodanig dat we vandaag werken in 28 talen. In 17 staten, maar 28 talen. Er zijn veel stammentalen bij, omdat ze vandaar komen.
Ja.
En dan zijn we begonnen met gewoon, waar willen we naartoe? En voor mij was dat heel duidelijk bevrijding. Het recht op mens te zijn en het recht op kind te zijn.
Ja.
Dus heel eenvoudig.
Ja.
Heel dicht.
Filosofie is heel eenvoudig, maar de uitvoering daarvan is toch altijd supercomplex.
En we gaan geen geweld gebruiken. Ja. Dus de Gandhi-methode, als je gaat voor geweld, leert je doden. Als je gaat voor geweldloosheid, leert je sterven.
Ja.
En dat was eigenlijk ook een stuk de bedoeling, maar ook evangelisch. Want in het evangelie is de boodschap niet, geef een matras en geef een boterham. Maar de boodschap is, sta op, zij waardig mens, zij uzelf. En dat mocht je zijn, en dat is de boodschap.
Ja.
En dat was de bezieling. Zo.
Ja.
Je denkt dan wel, maar laat dat iemand anders doen, ik ken de taal nog niet heel goed en al zo'n dingen. Maar je begint en je doet voort. En dan tamelijk vlug was dat duidelijk, het stigma van huisarbeid. Maar dat is hier ook, hè, dat was vroeger ook maar de meid. In Afrika, de boy. Dat was nooit Jan of Albert of... Dat was de boy. En het was eigenlijk die eigenwaarde een van de belangrijkste dingen. En ik vergeet nooit, in een van de eerste groepen dat ik zo zei... Want zij waren nooit naar school geweest. En dat was, wij doen dat werk, want wij kunnen niets anders. Moest ik kunnen rekenen, zou ik met een zak op straat beginnen en wat verkopen. Maar ik kan niet rekenen, dus is het huisarbeid. En ik zeg, moest je nu naar school geweest zijn, hè? Wat zou het dan worden? En krijg je zo'n antwoord van aerostes, kinderopvangster, vreubel, klasje. En zei hij, en wat doen jullie? Ah ja, wij doen dat ook. Maar wij zijn maar meiden. Maar nee, jij doet dat in een huis en een aerostes doet dat in een vliegtuig. Wat is het belangrijkste? Ah ja, een huis. Ah ja, dan zet je dat ook. Ah, maar dan zijn wij ook belangrijk. Ah, natuurlijk. En zo, gewone dingen, maar om hun eigen waarde
te ontdekken.
En tot vandaag is dat voor mij het schoonste resultaat. Want die huisarbeidster, die kon je zo herkennen, dat was zo'n smekende houding van, doe toch iets voor mij. Zo.
Ja.
En nu is dat zo.
Meer trots. Ja.
Good morning, hè.
Ze staan daar.
We staan daar.
Ja, ja.
En voor mezelf was dat zo echt werken met, en er ook op bezinnen en in meditatie komen rond vertrouwen. Op mensen die niet naar school geweest waren. Vertrouwen waar dan niemand vertrouwen in had. Want die waren goed voor niets. En toch denken, we kunnen wat. Als we het samen doen.
Joël de Keulaar, journalist bij De Morgen, geeft ons zijn mening over ethiek en vragen.
Stel je voor, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Hè? De overheid doet een lockdown. Die zegt, sluit uw restaurant. En ondersteunt u wel. Of de overheid doet dat niet. Stel nu dat je dat niet doet. Wat gebeurt er dan? Uw chef-kok... Die raakt besmet en die steekt 2 weken in bed. En 2 van uw garçons zijn ook ziek. En uw klanten, hè, die krijgen bang, die durven niet meer op restaurant gaan. Dus uw omzet, hè, zakt naar 20%.
Ik vind het misschien iets te kort door de bocht.
Maar nee, het is niet kort door de bocht.
Wat je bedoelt,
nee, dat is, maar wacht even. Ik wil dit wil ik even duidelijk zeggen, want het is toch een podcast. Hè.
Ja,
dit is niet kort door de bocht. Dit is het resultaat van wereldwijd grondig economisch onderzoek. Dit is een zeer ernstig, serieus inzicht dat als je dat wil tegenspreken, dan moet je heel vroeg opstaan en buitengewoon veel boterhammen eten. Snap je wat ik bedoel?
Het roept meteen vragen bij me op. Van inderdaad, je zegt van, oké, dan is je chef-kok 2 weken ziek. Oké, maar dan vergelijk ik al direct, oké, 2 weken versus een lockdown van zoveel weken. En als je het dan gaat uitrekenen en omzettermen, is dat misschien gewoon kort tot een bocht.
Ja, maar nee,
dat is wat bij mij.
De klanten zijn bang, die durven niet meer komen. Er zit geen volk niet meer in een restaurant. God. Mensen worden bang. Dus bekijk
het onderzoek. Ja, het kan.
Bekijk het onderzoek. Voilà, het is belachelijk.
Wat het bespaart aan vergrijzingskost.
Wat?
Wel, als we bijvoorbeeld het wel lieten doorgaan, een groot deel van de oude crowd sterft en uiteindelijk besparen ze heel veel vergrijzingskost.
Seriously?
Nee, dat is een open vraag. Als het een economisch onderzoek is, dan moet het natuurlijk ook mee opgenomen worden. Ja,
daar ga ik niet op in.
Nee?
Dat vind ik... ja, nee, we leven in een beschaafde wereld.
Oké, maar nu wordt het dan interessant.
Ja.
In zekere mate, want ik wou toch corona een beetje loslaten.
Ja.
Wat vind je onbeleefd aan de vraag die ik heb gesteld? Want het is een open vraag, bandbreedte van het gesprek, en ik heb hier denk ik niks onbeleefd gezegd.
Wel, nee, je hebt niks onbeleefd gezegd. Je hebt de vragen die je mag vragen stellen die je wil. Maar ik ga ervan uit dat wij in een beschaafde wereld leven en dat wij daarin maximaal ons best doen om iedereen een zo lang mogelijk leven met een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bezorgen. Mm-hmm. Dus mensen die daar een beetje lacherig over doen of zo wat laatdunken van ach, die vitavirus, die mensen hebben gezegd, in Nederland waren zo, het is een beetje doorhout dat dat dinges wordt gewied. Dat zijn mensen die hebben toch nog maar een jaar te leven. Die sterven dan een jaar vroeger. Och, wat is dat nu voor het probleem? Daar ga ik niet in mee. Ik beschouw het als een vorm van beschaving om daar niet in mee te gaan. Maar je mag dat zeggen, hè? Het is aan de luisteraar, aan de kijker om dat te beoordelen.
Economisch gezien, net zoals bijvoorbeeld betalen een bepaald geneesmiddel terug of niet, dat een leven kan redden, dat wordt ook gewoon economisch berekend. Er wordt een risicoanalyse op gemaakt. Hoe effectief is het? Wat kost het? Hoe ver kunnen we dat dragen? En dan wordt dat besloten en op basis daarvan worden wel mensenlevens bepaald.
Dat klopt.
Dus er is wel zoiets als de kost van een mensenleven. En,
dat is juist.
En de opbrengst ook. En dat is keigrof, maar wat we er moreel van vinden of niet, doet er niet toe. Daar wordt die risicoanalyse op gemaakt. En ik zeg niet dat we dat moeten doen. En ik zeg totaal niet dat dat strategie was. Ik zeg wel uiteindelijk dat dat een interessante vraag is.
Nee, dat is geen interessante vraag. Want het is wel een interessante vraag. Maar het antwoord is nogal helder. Want...
Ja, want dan kiezen voor een levensstructuur...
Nee. Maar het is toch... Allee, bedoel, je moet één stapje verder denken.
Oké.
Wat gebeurt er als er heel veel mensen sterven?
Ja.
Wat gebeurt er dan? Wat gaat daarmee samen?
Stilvallen van beroepsactiviteit, zou ik stellen.
Nee. Okay. Iets anders.
Dan weet ik het niet direct.
Als heel veel mensen sterven,
ja?
een ziekte waaraan heel veel mensen doodgaan, ja. Welk effect heeft dat?
Zeg het maar gewoon.
Dat vult de ziekenhuizen. De ziekenhuizen stromen vol. Wat gebeurt er als de ziekenhuizen volstromen met één bepaalde ziekte, besmettelijke ziekte, pandemie? Wat gebeurt er dan? En kan de kanker van uw broer of uw moeder of uw vader niet meer behandeld worden? Ja. Dan moet je dat tijdelijk on hold zetten. Daar heb je nu geen tijd voor. Ja. Want we zitten vol met patiënten met ziekte X. Dus je hebt kanker, dat is geweldig spijtig. Uw chemo, ja, daar hebben we nu echt geen tijd voor.
Maar dat is ook gebeurd tijdens corona.
Dat is gebeurd.
Hè, daarom dat die overbevolking met ziekte...
Zelfs met lockdown. Zelfs met lockdown is dat gebeurd.
Maar wat je nu vergist, is dat we... Ja. Bij dit, per definitie, eigenlijk op dezelfde lijn zitten. Wat ik gewoon zeg is, van, ik vind dat een interessante vraag. En dat is ook gewoon interessant om te onderzoeken, van wat betekent dat zelfs? Niet meer, niet minder.
Tuurlijk.
Nou, ik wist dat van de volledige analyse. Want uiteindelijk, hoe kun je nu het midden bepalen als je niet de extreme durft onderzoeken om dan tot het midden te komen? Ah. Want uiteindelijk hadden we lockdowns 2 jaar aan een stuk moeten doen en je mocht je huis niet buiten gelijk in China. Dat hebben weinig gedaan. Waar hebben we weinig gedaan? Dus... Ik wil maar zeggen, je hebt extreme, je moet die onderzoeken zijn, en op basis daarvan kom je naar een gezond midden. En van daaruit is mijn vraag wel interessant.
Maar kijk, ik vind het midden niet altijd gezond. Daar ben ik het niet mee eens.
Ik ben het daar ook mee eens, want ik geloof in een dynamische balans, geen statische.
Nee. Ik vind het midden niet gezond. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die hun kinderen niet mishandelen en er zijn mensen die hun kinderen elke dag zwaar mishandelen.
Ja, en in het midden zit de pedagogische tik, niet?
Nee, dat zou ik zo. In het midden zit niet de pedagogische tik.
Ja, ik snap je wel het punt.
Er bestaat slavernij, er bestaat vrijheid. Wij verkiezen niet het midden.
Betaalde slaven.
Ja, bedienders.
Oké, de loonslaaf.
Altijd 50 is niet het juiste.
De waarheid ligt niet in het midden. Als jij zegt dat Londen 1000 kilometer van hier is en ik zeg dat Londen 20 kilometer van hier is...
Ik wil even...
Nee, maar het is wel... Het onderzoek moet wel gebeuren, hè. Van die bandbreedte, wat we het initieel even teruggaan.
Maar bandbreedte zitten we in een democratisch debat, hè. Niet wetenschappelijk debat.
Nee, maar we zijn ondertussen...
Maar wetenschap moet nog breder durven zijn dan democratisch debat, hè. Dan moet alles durven onderzoeken om tot de echte feiten te komen en de waarheid.
Ja,
dan mag je geen grenzen hebben om niet te willen snappen hoe dat dingen werken.
Dat is waar. Maar, wel, het is te zeggen. Het is te zeggen.
Allee, nee, het moet wel... Pas op, ik ben er wel snel geweest, want je kunt dat snel extreem trekken.
De fysica van Aristoteles, we kennen Aristoteles, een filosoof, 2500 jaar geleden leefde hij in Griekenland enzovoort. Aristoteles was de eerste wetenschapper, indrukwekkende boy. Deed al aan biologie, fysica, die kreeg dat een compleet wereldbeeld. Zijn fysica, dus de manier waarop hij dacht dat de natuurkundige werkelijkheid in elkaar zat, ja, dat sloeg nergens op. Dat weten we nu, voor de vuilbak. Volledig achterhaald, flauwekul. Mensen denken... Dat is een misverstand bij veel mensen die wetenschap niet goed begrijpen, die niet goed begrijpen wat wetenschap is. Mensen denken dat Einstein Newton overbodig heeft gemaakt. Niets is minder waar. Kinderen krijgen op school nog altijd de fysica van Newton. Mm. Einstein heeft de fysica van Newton niet overbodig gemaakt. Einstein heeft een theorie ontwikkeld die alles verklaarde wat Newton kon verklaren, maar nog een paar dingetjes extra.
Hij is er ook verder
en andere relaties.
Heeft verder gebouwd. Dus hij stond op de schouders van de reuzen. Zoals, dat is niet de uitdrukking van Einstein. Denk van, whatever, wat die uitdrukking is. Maar dus wetenschap schrijft voort. Dat is ook een belangrijk verschil met democratie.
Wat dat ook
zie
een
je?
Gevaar...
Je kunt kennis, wetenschap, is een proces, een voortschrijdend proces.
Uiteraard. Democratie is dat ook.
Nee, niet noodzakelijk, want je kunt backsliden. Een democratie kan backsliden.
Maar is hem dat je dan...
Wij kunnen terug in de barbarij vervallen. Het is niet uitgesloten dat wij elkaar binnen 20 jaar uitmoorden. Dat kan. Mm-hmm. Ik verwacht het niet, hoop het niet.
Dat wil ik zeggen, dat is ook...
Maar dat is niet uitgesloten. Democratie kan niet achteruit gaan. Wetenschap eigenlijk niet.
Sven Nys geeft zijn inzicht in wat er in het hoofd van atleten, en meer specifiek veldrijders, omgaat tijdens de wedstrijden. Het lijkt wel een schaakspel.
Maar als je dan zo een race aan het doen, inderdaad, je staat zo... Je zit in een helft en je staat op eerste. Is dat meer stress dat je krijgt van ik moet die positie behouden? Is dat dan bevorderend of eerder...
Ja, dat hangt echt
is
van.
Je hoofd leeg of vol? Hè, daar.
Ja, wel, het is zo.
Heel geconcentreerd. Ik hoorde wel alles wat er rondom mij gebeurde. Qua mensen, ik wist ook de juiste mensen altijd op de juiste plaats staan. Ja. Dat wel. Maar ik was alleen maar bezig met mijn fysiek, hoe ik mijn fysiek voelde. Waar moet ik de focus op leggen? Komt er iemand op bepaalde plaatsen een seconde dichter? Moet ik daar iets sneller gaan zijn? Moet ik daar voorzichtigheid in bouwen? Ja. Wie zit er achter mij? Is dat iemand, als die terugkomt, kan ik die dan verslagen in de spurt? Of moet ik rekening houden dat ik die toch voorblijf?
Het spurten was een nieuw ding, dacht ik. Eindspurt of zoiets?
In de cross waren er een paar in mijn generatie die iets sneller waren dan ik. Ja. Dus ik moest het wel vaak hebben van creativiteit, explosiviteit in die laatste rondes en dan proberen er van onder te muizen. Maar je bent met zoveel dingen bezig. Schakelen op de juiste moment. Is je bandenspanning goed? Verandert dat parcours? Moet ik een andere lijn gaan kiezen? Wie is de concurrent? Als je een grote voorsprong hebt, ben je meer bezig van ik moet hier eigenlijk niet te veel voorsprong pakken, want morgen is er terug een koers, dus ik kan nu al eigenlijk een beetje herstel inbouwen. Elke moment is anders.
Dat is echt verder. Ja, dat is
een heel zieke strategie.
Ja. En dan ondertussen trappen. Hè?
Nu begin ik te snappen waarom dat mensen in te veld rijden zijn. Het is meer dan gewoon fietsen.
Ja, nee, ik heb exact hetzelfde gevoel. Ik was zelf aan het denken van we zijn het begin, we zijn geen veldrijfans.
Maar
je biedt wel wat interne know-how of zo, waardoor het ineens boeiend wordt.
Dat gaat heel ver. Een trap oplopen en het weer verandert gedurende de cross, dan moet je denken aan wat na die trap. Als ik schakel beneden, sta ik dan op de juiste versnelling als ik boven terug op mijn fiets stap. Dat kan zijn dat 3 ronden later 2 tanden groter is, omdat het droger is, omdat het natter is. Dus je moet daar allemaal rekening mee houden. Een andere lijn kiezen.
Zieke details.
Waar hou ik mijn handen? Hoe ga ik mijn balans bekijken? Er gaat zoveel om in een atleet als je op dit moment met je sport bezig bent, waar de mensen nooit echt zicht op krijgen.
Oh, ja, inderdaad. Ik was mij er nooit bewust van dat er zoveel detail in kroop. Als je dat nu zegt, dan denk je, maar...
Ja, rationeel wist je dat wel, maar emotioneel. Maar en ik voel wel wat je zegt. Je brengt het heel goed. Ja.
Maar dat maakt je ook inventiever, want ik had gelezen dat je eigenlijk... over de balkjes of zoiets, dat u een beetje uw inventie was. Ter voet overgaan. En dat ze dan u begonnen kopiëren.
Ik ben geen veldrijder, dus best zijn we aan het spreken momenteel.
Van die balken, denk ik.
Ja, dus er waren een paar atleten die voor mij... dus planken eigenlijk. Gewoon planken die ze op het parcours legden, die ongeveer 40 centimeter hoog waren. Daar moesten ze dan van de fiets en ze liepen daarover. En dan waren er een paar voor mij die uiteindelijk over de plank reden. Maar ze raakten iedere keer wel... met hun tandwiel eigenlijk die plank. Maar dan waren ze sneller, want ze moesten niet van de fiets.
Ja, ik snap het.
En ik ben in mijn jonge jaren vanuit een BMX en al die kennis die ik daar heb opgedaan, niet degene die erover reed, maar ik zweefde daarover. Ik raakte die plank. Dus ik ging tegen 40 per uur. Ik bunny hupte eigenlijk, zo noemden ze dat dan. Dus echt 2 wielen van de grond en ik vloog over die balk. Maar ja, dat pakte jij 5-6 seconden met de sprong over die balk. Ja. En dat is mijn handelsmerk geworden. Ja. En dan zijn ze overal beginnen balken leggen en tribunes bouwen om dat toch maar in beeld te brengen.
Ja.
Dus dat heeft mij eigenlijk in mijn jonge
jaren... Eigenlijk heel de sport veranderd.
Dat
of
heeft wel het een en het ander veranderd, want ik was toen een van de enigen die sprong. Ja. En als je nu die sport bekijkt, als je vandaag niet springt, dan kijken ze naar u. Ja. Dus er is heel veel veranderd.
Cool. Ja, dat is wel
cool. Maar
Dat is Svenijs dat zijn handtekening op veldrijden zet.
Ja, en ik kon daar ook de kracht die ik als jonge gast niet had, compenseren met een techniek die ik daar kon
overhouden. Ja.
En dan ben ik wel krachtig geworden en ik had mijn techniek en dan was ik een complete atleet.
Dat is echt cool. Ja.
Ja, ik ben veel aan fan aan het worden. Zo. Dat is echt,
morgen veldrijden. Ja,
morgen is cross, we kunnen hier een teambuilding organiseren.
<All right. laughs>
Top.
Last but not least, met Alexander de Croo spreken we over politieke profileringsdrang en daarnaast ook het social media kanaal X, ook wel gekend als het vroegere Twitter.
Misschien ook nog een leuke vraag. Je bent lang vicepremier geweest. In welke mate ben je zeg maar misschien positief verbaasd geweest van goh, dat viel eigenlijk beter mee dan verwacht. Dat is toch mooier. Maar aan de andere kant, waar ben je ook letterlijk eigenlijk van verschoten? Dat je dacht, het is toch een steviger spel dan verwacht.
Ja. Dus het is wat mij verbaasde toen ik vicepremier was, is ja, soms gaat het verbaal wel stevig. Mm-hmm. En echt stevig.
Maar ondegelijk wil je dan zeggen?
Ja, soms...
Dat het echt mee roepen aan en...
Ja, vooral roepen en rechtstaan en soms redelijk wat theater. Nee, ja. Hoewel dat ik vind dat dat nu minder is. Maar het schone vind ik wel dat ik heb er soms gezien die tegen elkaar aan het schreeuwen waren. Mm-hmm. En als het voorbij is, dat ze dan zeggen, we gaan samen een koffie drinken. En dus dat veel mensen er wel in slagen om het onderscheid te maken en om niet kwaad te moeten zijn op een ander, om een andere mening te hebben. Daar vind ik dat het... Ik heb de indruk dat het wel een beetje de verkeerde richting evolueert. Als je ziet hoe dat politiek geëvolueerd is de laatste jaren, vind ik dat het vaak heel hard geworden is.
Is een groot verschil.
Ja, ik vind dat het... Ik heb het bij mij zijn nu 14 jaar. Ik heb het wel zien harder worden. Sociale media heeft daar zeker toe geleid. Ja. Omdat natuurlijk een heel groot deel van het debat, en dat zie je, is gewoon ja, voor de filmpjes. Ja. En die filmpjes van 30 seconden, die worden dan heel hard gepost. En daar steekt men dan veel geld in om dat te posten. Ja. En dat leidt tot een verharding.
Het is een attention game.
Hè. En voilà, dat vind
brengt
ik...
dat eigenlijk iets van positief gegeven op? Sorry dat ik dat even...
Ja, dat is een goede vraag, hè.
Maar is er eigenlijk... Oké, het is de snelheid om heel veel mensen dingen te bereiken. Inderdaad, hier en daar iets mooi. Maar je hebt inderdaad, er gaat zoveel geld, energie, moeite naartoe. Ja. En uiteindelijk is het gewoon één groot steekspel.
Ja, omdat we natuurlijk op een bepaald moment krijg je ook een totale information overload. Mm. En dus ik denk dat er een moment zal komen waar wij als mensen ook veel minder beïnvloed gaan worden door dat soort kleine clipjes, omdat we er gewoon zoveel gezien hebben en dat we een stukje een beetje een eelt krijgen op ons verstand die dat een beetje afweert. Maar ik vind de sterkte van sociale media, ja, weet je, mijn belangrijkste stap vooruit was dankzij Twitter. En in 2009 had ik één keer aan verkiezingen meegedaan. Buiten de spotlight. Ik had geen enkel interview gedaan. Al mijn debatten die ik gedaan had, waren debatten op scholen. Mm. Ik heb daar heel veel stommiteiten gedaan, maar niemand heeft het ooit gezien. En ik gebruikte toen Twitter. En ik had toen, ik denk, 60 followers of zoiets. Ja. Waarvan de helft vrienden van mij, wie dat gezegd heeft, kunnen we alsjeblieft volgen. En ik had toen ergens eens een tweet gedaan die een beetje fors was. Ik had toen gezegd, ja, als we nu in deze regering stappen, dan kunnen we beter wc-papier maken van ons programma. Ja. Een beetje fors. En toen belde mij opeens een journalist. En ik was zo van, oké. Dat is nog nooit gebeurd. En die zei, tja, ik heb een tweet gezien. En ik dacht, wow, shit.
Mensen die gezien hebben... Die 60 of
wat? En die zeiden, ja, kunnen we dat een beetje vertellen? En ik legde dat uit. En opeens had ik een half artikel in de morgen of zoiets. Ja. En dan daarna kwam een bal aan het rollen. Zonder sociale media zou dat nooit gebeurd zijn. Want klassiek, hoe werkt een partij? Men belt naar de partijwoordvoerder en zegt, heb je iemand die een mening heeft? En de partijwoordvoerder zegt, ja, die Alexander, die gaan we zeker niet laten spreken. We gaan die laten spreken. Dus het klassieke systeem was er één waarin de partijen ongelooflijk veel macht hadden over wie spreekt en wie zegt wat. Ja. Terwijl sociale media breekt dat wel open. Dus voor mij is dat een... Is dat
democratisering
iets,
van de mening.
Is het iets geweest dat de gatekeepers weghaalt?
Langs de andere kant, het kan overlopen.
Voilà, dus ondertussen, we zijn 14 jaar verder en ondertussen is het natuurlijk wel helemaal de andere richting uitgegaan, waar het soms echt wel de spuigaten uitloopt. En
als je eigenlijk hypothetisch de vraag stelt van, als we nu eens gewoon het verbod zouden leggen op sociale media voor politiekers,
Zou dat positief of negatief zijn? Sowieso een mix, hè. Maar...
Weet je, ik geloof in technologie. En ik denk dat het geen goede zaak is om technologie te verbieden. Mm-hmm. En dus ik denk dat het fout zou zijn om te zeggen, politici mogen de technologie niet gebruiken die bestaat. Nee. Maar
nu is het misschien te vrij en moeten er wat meer richtlijnen
stoer
zijn.
Doen, om het zo te zeggen. Want vandaag profileringsdrang is Twitter, hè? Als je naar politiek Twitter kijkt, België.
Ja, natuurlijk. De vraag is of dat Twitter zo belangrijk is. Ik denk dat vandaag de meeste mensen... Eigenlijk, Twitter wordt gevolgd door mensen die echt daarin zitten. Ja, ik denk dat de andere sociale media veel meer gebruikt worden voor andere dingen. Maar natuurlijk, ja, heel veel van mijn collega's zitten op TikTok. Mm. Ik doe dat niet om veiligheidsredenen.
Of omdat je niet zo goed kunt dansen.
Ook, ja. Maar ook omdat ja, weet je, daar zijn veiligheidsproblemen met in een app. En dus ik gebruik dat niet, omdat ik vind dat ik dat duidelijk moet maken. Ja, je laat het dan natuurlijk wel over aan, andere partijen die er wel een ding uithalen. Ik vind dat eigenlijk het voornaamste is dat je veel meer transparantie geeft. Mm. En dus dat je bijvoorbeeld veel meer zou aangeven, ja, maar hier heeft een type voor betaald. En dus ik vind dat op sociale media zou het veel duidelijker moeten zijn als je iets te zien krijgt dat een politicus betaald heeft om ervoor te zorgen dat je het gezien krijgt. Mm. En dat is vandaag onvoldoende is growing, duidelijk. Denk ik. En dus dat zou je veel meer moeten hebben. En dan denk ik dat je...
Daar gaan we wel meer naartoe. Hè?
Ja, daar gaan we naartoe.
Google Ads en zo, dat veel transparanter komen.
Absoluut. Ja, en ik denk wel dat je limieten moet stellen. En ik denk, in ons land, als je de internationale rankings neemt, je neemt de top 10 politici in hoeveel geven ze uit op Facebook en 5 van de 10 in Europa zijn Belgen. Mm-hmm. Ja, dat is niet normaal. Mm-hmm. En dus de limieten liggen veel te hoog in België. Dus ik denk dat je de limieten naar beneden moet trekken. Ja. Ik vind het niet fout dat je dat voor een deel mocht doen, maar ik vind wel dat er full transparency zou moeten zijn.
Ja.